Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom in deze eredienst. U, hier in de kerk, en alle die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat onze oude predikant, dominee Visser, uit Kootwijkerbroek voor. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor de zendingsmedewerkers. Tijdens de dienst zal er een QR-code worden getoond die u met uw telefoon kunt scannen om een bedrag over te maken. Ook vindt u een betaling op de website van de Oude Kerk. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met het luisteren naar of thuis meezingen van het lied 453 uit Weerklank. Machtig God, sterke rots.
Is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. We gaan met elkaar zingen in ons hart en thuis hardop uit Psalm 47. We zingen vers 1, daarna doen wij belijdenis voor ons geloof en dan zingen we vers 4. Dus Psalm 47 vers 1 en na de geloofsbelijdenis vers 4. Wij belijden met mond en hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. willen een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer onze God, zo mag de lofzang toch blijven klinken. Ook al kunnen wij hier in de kerk niet zingen met onze mond, we mogen wel zingen met ons hart. En we mogen ons daarin verbonden weten met uw kerk over deze hele wereld. Want op zoveel plaatsen en in zoveel talen wordt uw grote naam geloofd en geprezen. En wat bent u dat waard, Heer? Want u bent een God die hoog verheven is, maar die tegelijkertijd ook heel nabij gekomen is. U bent de God en Vader van Jezus Christus. En Hij, uw Zoon, is mens geworden, tot ons gekomen, om voor ons de weg te banen tot u. En we danken dat Hij gekomen is. En we danken dat die weg ook open is gemaakt. En wij bidden, geef dat we Hem ook in het oog zullen krijgen. Nu in deze dienst. En dat we Hem ook in het oog blijven houden. Op onze weg door het leven. We danken, Heere God, dat U doorgaat met uw werk. Daar kan geen virus tegenop. En dat kan geen maatregel ongedaan maken. Uw woord zal blijven klinken. En uw koninkrijk zal zich uit blijven breiden. Omdat u een God bent die met uw liefde en genade op deze wereld is gericht. En ook wij mogen daarin delen. Dank u wel, Heere, dat we hier bijeen mogen komen. Wij bidden om een zegen over deze dienst. Om de verlichting door uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat uw Geest ook al het zondige, het verkeerde, ook wegdoet. Want dat willen we u ook vragen in de naam van Jezus. Vergeef ons al onze zonden. En laat de Geest ook zo werken dat we dat zondige ook echt achter ons leren laten. En geef dat uw woord ons daarin ook zal leiden. Wilt u ons een goede dienst geven? Hier in de kerk, maar ook allen die thuis of waar dan ook met ons verbonden zijn. Wees ook hen nabij en goed. En zegen ons, Heer, met kracht van omhoog. En met liefde die ons raakt in het hart. Om Jezus wil. Amen. Het thema van de preek vanmiddag is Gods berouw, onze redding. En we gaan daarvoor twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit Jona 3. En dat gedeelte staat ook centraal in de preek straks. Jona hoofdstuk 3. Dan zijn we halverwege de geschiedenis van Jona. Jona die is geroepen om naar Nineve te gaan, om daar de mensen, de boodschap van God te brengen. Maar Jona had er helemaal geen zin in. Jona ging de hele andere kant op. Maar de Heere God liet hem niet zomaar begaan. Hij is hem achterna gekomen. Jona die werd overboord geworpen, opgeslokt door een vis. En weer uitgespuugd op het droge. En vandaar gaat de geschiedenis verder. En dat gaan we lezen. Jona 3. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineve. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineve. Overeenkomstig het woord van de Heer. Nineve was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vasten uit, trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat we niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover de eerste schriftlezing. Want we gaan ook nog lezen uit Matteüs 12, vers 38 tot en met 41. En dan lezen wij woorden van de Heere Jezus. De Heere Jezus grijpt terug op de geschiedenis van Jona, om aan de mensen in zijn tijd iets duidelijk te maken. Matteüs 12, we lezen vanaf vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: Meester, wij zouden voor u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Dit is het woord van God. In de preek staan we stil bij wat we hebben gelezen uit Jona 3. En als tekstwoorden lezen we vers 10, waar staat... Waar iets heel bijzonders staat over de Heere God. Want we lezen daar: toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. God kreeg berouw. En het thema is Gods berouw, onze redding. Ja, de mensen in Nineveh bekeerden zich. Zij kwamen tot inkeer. Zij zagen dat ze schuldig stonden voor God. En daar gaat het ook over in Psalm 51. De psalm waaruit we nu zingen, het eerste en tweede vers. Psalm 51, vers 1 en 2. gemeente des Heren. Een doorstart. Dat komt er wel eens voor bij een bedrijf dat failliet is gegaan. Of bij een project dat is mislukt. Dan wordt er na verloop van tijd toch weer een doorstart gemaakt. De verliesgevende activiteiten worden gestaakt. De goede onderdelen worden eruit gehaald. Waardoor dat bedrijf of dat project toch weer verder kan. Zoiets komt ook wel eens bij mensen voor. Dat ze een doorstart mogen maken. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie ook wel eens een nieuwe kans gekregen hebben. Toen je op school een onvoldoende kreeg voor een toets. Of toen je werkstuk werd afgekeurd. Misschien was het eerst voor jou nog wat te moeilijk. Of misschien had je er eigenlijk veel te weinig aan gedaan. En toch, je mag het nog een keer proberen. En hopelijk heb je er dan van geleerd, van wat er eerder verkeerd is gegaan. En ben je dankbaar voor de nieuwe kans die je krijgt. Ook Jona de profeet mag een doorstart maken. Want zijn eerdere missie die is totaal mislukt en dat is helemaal zijn eigen schuld geweest. Want de opdracht van God was duidelijk. Jona moet naar Nineveh. Maar Jona ging precies de andere kant op. Hij vluchtte weg bij God vandaan. Maar dat laat God niet zomaar gebeuren. De Heere God komt Jona achterna en tijdens een storm op zee wordt Jona overboord gegooid, opgeslokt door een vis en na 3 dagen weer uitgespuugd op het droog. Nou, ik denk zomaar dat Jona er toen niet zo fraai zal hebben uitgezien. En dat hij ook niet zo erg fris zal hebben geroken. Maar ik denk wel dat Jona heel erg dankbaar is geweest. Dankbaar dat zijn leven is gered. Door alle schade en schande heen heeft Jona zoveel geleerd van wat er allemaal is gebeurd. Hij heeft zoveel geleerd van Gods geduld en Gods genade. Want zonder dat was Jona er echt niet meer geweest. De Heere God heeft Jona vastgehouden. Maar de Heere God houdt ook vast aan zijn opdracht. Want Jona moet toch echt naar Nineveh. Daar moet Jona profeteren. De boodschap van God laten horen. En nu zou je zomaar kunnen denken. Jona, die heeft in zijn leven nou toch zoveel ervaren van Gods liefde en barmhartigheid. Dat Jona de mensen van Nineveh daarmee wat graag wil bereiken. Maar nee, niks is minder waar. Want nog steeds gaat Jona niet van harte. Voor zichzelf heeft hij de mensen van Nineveh al lang afgeschreven. Want het is daar in die stad zo verschrikkelijk goddeloos. In de profetie van Nahum wordt Nineveh ergens een bloedstad genoemd. Nou, en dat zegt al genoeg. Want door leugens, corruptie, geweld zijn daar al zoveel slachtoffers gemaakt. En de Heere God, hij kan het niet langer meer verdragen. Hij wil de mensen van Nineveh laten weten dat hun dagen zijn geteld, dat de stad binnenkort zal worden verwoest. Maar Jona heeft daar echt geen boodschap aan. Hij wil er geen enkele moeite meer voor doen, terwijl het tegelijk toch ook niet meer onderuit kan. En daarom is hij toch maar gegaan. Alleen niet van harte. Nineveh. In die tijd was het de hoofdstad van het wereldrijk Assyrië. En het was een geweldig grote stad. Waar je, lezen we hier, waar je wel 3 dagen voor nodig hebt om er helemaal doorheen te trekken. Maar zoveel moeite wil Jona er niet voor doen. Jona, die houdt het bij één dag en ook bij een hele korte boodschap. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou, dat zijn 8 woorden in het Nederlands en het zijn 5 woorden in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Korter kan het haast niet. Maar duidelijker kan het ook haast niet. Want dit zijn geen moeilijke woorden. Je hoeft er niet echt voor gestudeerd te hebben om de betekenis te begrijpen. Alleen, is dit nu het evangelie? Is dit nu de boodschap die God voor mensen heeft? Nou inderdaad, zo op het eerste gehoor is er hier geen kruimeltje evangelie in te horen. Ik denk dat wij in onze tijd in het evangelisatiewerk, dat wij niet zo graag met zo'n boodschap op stap zouden gaan. Want daarmee stoot je mensen toch alleen maar af. En trouwens, ik denk dat wij er voor onszelf ook wel moeite mee zouden hebben. Zeg je toch eens voor, zeg, dat zo iemand als Jona hier bij ons op de preekstoel zou staan. Met dezelfde boodschap voor ons. Nou, ik denk zomaar dat wij hem een hele zware dominee zouden vinden. Hartstikke eenzijdig. Zo wordt de gemeente toch niet gebouwd. Zo worden mensen toch alleen maar weggejaagd. En toch kan het ook voor ons best wel eens nodig zijn om zo'n scherpe boodschap te horen. Zeker dan, als het helemaal verkeerd met ons gaat. Dan mag het best wel eens botsen, confronteren. Maar stel je eens voor dat je ergens een klein kind onder een spoorboom door ziet kruipen. Of je ziet een fietser die wil oversteken terwijl er een auto aankomt rijden. Een collega op de bouw die klimt op een steiger die niet vaststaat. Of iemand heeft geen oog voor die gevaarlijke hond die daar ergens in een hoekje staat te grommen. Nou, in zulke gevallen gebruik je toch ook niet zoveel woorden. Dan laat je een krachtige waarschuwing horen. Pas op, kijk uit. En natuurlijk schrikken mensen daarvan, maar dat is toch precies de bedoeling. Want je hebt het beste met hen voor. Je wilt toch niet dat ze ongelukken krijgen. Nog 40 dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nee, zo duidelijk als voor Nineveh toen, is het voor ons nu niet. Maar ook voor ons is toch wel duidelijk dat ook wij een keer te maken krijgen met de dag van Gods oordeel. De dag waarop de Heere orde op zaken zal stellen. Waarop het kwade wordt gestraft en al Gods vijanden zullen vergaan. Wat voor de Heere God is ons leven hier op aarde heel belangrijk. Hoe we omgaan met hem en met zijn schepping. Hoe we omgaan met elkaar en met onszelf, met ons eigen leven. Nee, dat laat de Heere God allemaal bepaald niet onbewogen. Want hij kan het kwaad in deze wereld en de zonde in ons leven echt niet verdragen. Daar zal hij ooit een keer een eind aan maken. Nou, maar het is goed om dat ook eerlijk tegen elkaar te zeggen. En om elkaar daar ook op te wijzen. Want wij weten niet hoe lang het allemaal nog duren zal. Maar we weten wel dat die dag een keer zal komen. En stel je nou eens voor, hè. Stel je nou eens voor dat het nou ook bij ons nog 40 dagen duurt. Dus nog een week of 6, ergens halverwege september. Dan dan breekt de dag van Gods oordeel aan. Nog 40 dagen. Hoe zouden wij daarop reageren? Ben je dan misschien blij? Blij omdat je al zo lang uitziet naar zijn komst. Ben je dan dankbaar? Dankbaar omdat je weet dat die strijd in je leven tot een eind zal komen. Die taaie strijd tegen je zonde en je zwakheden. Tegen je ongeloof en je twijfels. Of is het misschien andersom? Schrik je ervan? Omdat er nog zoveel in je leven niet in orde is. Die ene zonde waar je nooit echt mee gebroken hebt. Die onreinheid of die oneerlijkheid. Die zonde, die leugen, die ruzie. Waar je willens en wetens maar aan vast blijft houden. Of hink je misschien nog steeds op twee gedachten. Omdat je nog altijd geen keuze voor God hebt gemaakt. Omdat je belijdenis doen en avondmaal vieren. Omdat je dat steeds maar voor je uit blijft schuiven. Misschien moet je wel eerlijk zeggen. Dat jouw leven over precies dezelfde sporen gaat als zoveel mensen om je heen. Omdat je alleen maar zo druk bent met hoe je het zelf goed kunt hebben. Omdat je overal achteraan loopt, nergens tijd voor hebt. En zeker geen tijd om naar God te luisteren. Of omdat we ons hart voor God misschien gesloten houden. Ook al ziet het er aan de buitenkant misschien wel heel erg vroom en netjes uit. Nee, wij weten niet hoe lang ons leven hier op aarde nog zal duren. Maar nu, deze tijd, waarin zoveel dingen zo anders zijn dan anders. En waarin zoveel vanzelfsprekendheden zijn verdwenen. Juist deze tijd wil ons tot bezinning brengen. Waar leef ik nou toch voor? En waar wordt mijn leven hier op aarde nou toch door bepaald? Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Is dit nu het evangelie? Nou ja, zoals Jona het hier brengt, niet echt. Want Jona, hij noemt hier de naam van God nog niet eens. Dit is van Jona hier alleen maar een mededeling. Een bericht over de stand van zaken. Maar preken, echt preken. Dat is zoveel meer. Want de verkondiging van Gods woord wijst ons ook altijd de weg naar redding. Naar uitkomst. Naar een nieuw begin. Preken hebben ook altijd een bron. En die bron, dat is het hart van God de Vader. Gods vaderhart, dat brandt van liefde. Want Heere God wil niet dat mensen verloren gaan. Maar wel dat ze zich bekeren en gaan leven. Doordat mensen de Heere God als hun Heere gaan erkennen. Die ze in alles gehoorzaam willen zijn. Doordat mensen de Heere God als hun vader gaan erkennen. Van wie ze een kind mogen zijn. Om zo te leven van zijn liefde en genade. Maar nee, dat is van Jona allemaal niet te horen. Want als dat aan Jona ligt, dan is er voor de mensen van Nineveh geen enkele hoop. En toch, en dat is hier nou zo bijzonder, toch heeft die preek van Jona wel een enorme uitwerking gehad. En je vraagt je af, hoe zou dat nou toch komen? Nou, dat heeft ermee te maken dat Nineveh hier nog 40 dagen krijgt. Want 40, dat is in de Bijbel een heel bijzonder getal. 40. Dat getal is nogal eens bedoeld als een periode van voorbereiding. Het volk Israël was in de tijd 40 jaar in de woestijn. Als een voorbereiding om te kunnen wonen in het beloofde land. En de Heer Jezus was 40 dagen in de woestijn. Waar hij verzocht werd door de Satan. Als voorbereiding voor zijn werk als zaligmaker. En na Pasen, toen duurde het nog 40 dagen voordat Jezus naar de hemel is gegaan. Als een voorbereiding voor de discipelen op de nieuwe situatie met hun meester. 40 dagen. Nou, voor de mensen van Nineveh is het een tijd van voorbereiding op de dag van Gods oordeel. En wat gebeurt er dan? De mensen bekeren zich. Ze halen niet hun schouders op. Zo van, ach, het zal me vast wel loslopen hoor. En ze zeggen ook niet die Jona. Die Jona is vast van een of andere sekte, een beetje een gestoorde man. Die hoef je echt niet zo serieus te nemen. Nee, die ene preek van Jona, die paar woorden maar. Die zetten letterlijk de hele stad op zijn kop. De minimale boodschap heeft een maximaal effect. Want de mensen van Nineveh, ze geloven, lezen we. Ze geloven. Ja, sommige mensen geloven nog niet na 1000 preken. Dan gaan ze al jaren naar de kerk, maar als je het aan ze vraagt, dan is er nog altijd geen geloof. Is het een wonder dat de Heere Jezus later de mensen van Nineveh tot een voorbeeld heeft gesteld? Want ook in de tijd van Jezus was er zoveel ongeloof bij de mensen. De mensen wilden van hen wel een teken zien. Wat zouden de woorden van Jezus en aan de wonderen van Jezus blijkbaar niet genoeg? Maar de mensen van Nineveh wel. Zij geloven Jona op zijn woord. Nee, meer nog. Wat we lezen hier in vers 5. De mensen van Nineveh geloven niet in Jona. Ze geloven in God. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Hoe is dat toch zo ver gekomen? Nou, dit is nu het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest brengt mensen tot geloof. En het gebeurt omdat de mensen van Nineveh in de boodschap van Jona, omdat zij daarin de stem van God hebben gehoord. En wat ik nou zo hoop, is dat u en jij dat voor jezelf ook zo herkent. Dat ook wij de stem van God zullen horen. Dat we dus hier in de kerk niet alleen maar aan de buitenkant blijven staan. Want als je aan de buitenkant blijft staan, ja, dan zie je hier alleen maar een dominee die te licht is of te zwaar. En dan hoor je alleen maar preken die je misschien saai of oppervlakkig vindt, of eenzijdig of moeilijk of boeiend, opbouwend. Maar weet je, de Heere God, hij werkt door zwakke en kwetsbare mensen heen. Mensen op wie je best het nodige aan kunt merken. Dat zien we hier ook aan Jona. Want Jona heeft echt geen hart voor al die mensen. En toch, dwars door alles heen, toch klinkt hij wel de stem van God. De Heere God die ons aanspreekt, de Heere God die ons roept, die zijn bedoeling met ons leven duidelijk wil maken. Ja, wat is er toch een zegen wanneer je dat gaat ontdekken in je leven. Want dan ga je ook anders luisteren. Dan weet je, ik word hier aangesproken. De Heere God heeft ook mij op het oog. Hij wil mij niet verloren laten gaan, maar een nieuw leven geven. Kijk, en zo komt er geloof. Geen geloof in mensen, wel geloof in God. Wat geloven, echt geloven, dat is dit. Dat je alles wat God tegen je zegt, dat je dat ter harte neemt. Dus die denken, ach, het zijn maar fabeltjes. Alleen maar wat mooie verhalen. En ook die denken, ach, het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Komt uiteindelijk allemaal wel goed met iedereen. En ook niet zeggen, ja maar. En vervolgens gewoon je eigen weg blijven gaan. Nee, geloven, dat is jezelf aan laten spreken. Je door het woord van God laten bewegen tot een ommekeer, tot bekering. Ja, want die twee gaan altijd hand in hand. Geloof en bekering. Dat zien we ook in Nineveh gebeuren. Want de mensen, ze worden eerlijk. Ze erkennen hun verkeerde weg en hun foute gedrag. En ze belijden hun zonde en hun schuld. En ze breken daar ook mee. Nee. Dat zijn bij hen echt niet alleen maar wat woorden. Want we lezen dat de mensen hier gaan vasten en bidden. Ze trekken allemaal rouwgewaden aan, van de oudste tot de jongste. En zelfs de koning doet eraan mee. Net als de dieren trouwens. Die mogen niet grazen en geen water drinken. Die krijgen een rouwkleed over zich heen. Ja, toen ik dat zo las, probeerde ik te bedenken hoe dat er toen zal hebben uitgezien. Wat moet dat toch indrukwekkend zijn geweest? Al die mensen, al die dieren. Overal in Nineveh hoor je het geluid van huilende kinderen met honger en dorst. Loeiende koeien, blatende schapen, jankende honden. En daarbovenuit het geroep van al die mensen. Want ze smeken God om genade, om redding van het oordeel. Eerlijk worden, eerlijk zijn. Ja, dat is ook voor ons belangrijk, omdat je de Heere God echt niet om de tuin kunt leiden. Misschien ben je wel eens met het vliegtuig weg geweest. Nou, als je dan op Schiphol de douane passeert, dan wordt er altijd gecheckt of je nog iets aan te geven hebt. En dan kun je daar ook altijd het beste maar eerlijk voor uitkomen. Want al je bagage moet door de scan. En zelf moet je ook door zo'n detectiepoortje heen. En dan komt alles aan het licht wat je verborgen houdt. En zo is het ook met de Heer. We kunnen voor hem niks verborgen houden. Zelfs niet wat er leeft in je hart. En daarom laten we toch eerlijk zijn. Zoals de mensen Nineveh hebben gedaan. Want zij hebben voor God niks meer te verbergen. Ze komen er eerlijk voor uit dat ze schuldig zijn. En zo roepen ze tot God. Wie weet, zeggen ze. Wie weet, zal God zich omkeren. En berouw hebben. En zijn brandende toorn laten varen. Wie weet. De mensen in Nineveh hopen op een wonder. Maar ze laten het over aan God, wat hij met hen zal doen. Want ze beseffen, we hebben geen recht. Het oordeel van God, dat is helemaal verdiend. En toch, wie weet. Ja, wat een God die van zich horen laat. Een God die blijkbaar boodschap aan hen heeft. Een God die hen nog 40 dagen geeft. Wat zit daarachter? Zou dat misschien toch liefde zijn? Zou er achter het oordeel van God misschien toch ook nog genade schuilen? Wie weet? Ja, best opmerkelijk. Dat de mensen van Nineveh zo denken, want Jona, de profeet, Jona, geeft hen geen enkele hoop. En ook de goden die ze daar dienen. Wij weten van de mensen daar in die tijd dat zij heel veel geloof hebben gehecht aan de astrologie, aan horoscopen, sterrenbeelden. De loop van de geschiedenis staat al helemaal vast, het staat in de sterren geschreven. En daarom zouden ze vanuit hun eigen achtergrond heel anders reageren. Want als hun eigen goden iets van plan zijn, nou, dan is er niks meer aan te doen. Dan is er geen verandering te wachten. Alles komt zoals het komt. Maar nu de mensen de levende God leren kennen, nu zeggen ze ineens, wie weet. En dat is opnieuw een bewijs van hun bekering. Een bekering van de dode afgoden tot een levende God. Wie weet. Ja, en dan. Dan volgen de woorden van onze tekst. De Heere God ziet wat er in Nineveh allemaal gebeurt. Hoe de mensen daar zich bekeren. En toen. Toen kreeg God berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. God krijgt berouw. Nou, dat is wel heel bijzonder. Om dit van God te lezen. Dat komen we niet zo heel vaak in de Bijbel tegen. Maar hier toch wel. En het is ook iets wat helemaal bij hem hoort. Dat Heere God berouw kan hebben. Nu moeten we het berouw van God wel goed verstaan. Want dat berouw is heel anders dan bij ons. Als wij berouw hebben, dan heb je ergens spijt van. Spijt over wat er is gebeurd. Spijt over wat je hebt gezegd of hebt gedaan. Maar spijt, daar is bij God geen sprake van. Want de Heere God heeft er beslist geen spijt van dat hij Jona naar Nineveh heeft gestuurd. En de Heere God heeft ook geen spijt van de boodschap die daartoe werd gebracht. Integendeel, dat was daar toen ook heel hard nodig, want de goddeloosheid die was toen echt verschrikkelijk. Maar nu heeft God berouw. Waarom dan? Nou, omdat hij het ziet. Hoe de mensen in Nineveh zich bekeren. En dat ze dat dan ook echt van harte doen. Ja, en dan. Dan is de Heere God geen gevangene van zijn eigen besluit. Maar dan reageert hij heel direct op wat er in Nineveh gebeurt. Dan laat hij het oordeel achterwege. Wat achter die boosheid van God over onze zonde. Daarachter zit zoveel liefde. Dat zien we hier in Nineveh. Maar dat zien we nog veel meer en nog veel duidelijker. Aan Jezus Christus, de Zoon van God, die in de wereld is gekomen. Want het kruis waar Jezus aan gestorven is. Dat kruis, dat is zowel het brandpunt van Gods toorn als het brandpunt van zijn liefde, allebei. Omdat het oordeel van God op Jezus Christus neergekomen is. Omdat hij de straf heeft gedragen, de schuld heeft verzoend. En wie dan met het geloof een beroep doet op Jezus, wie eerlijk wordt voor God en daarbij bidt in Jezus' naam, die zal bij God genade vinden, vergeving en ook een nieuw begin. De Heere God heeft berouw. Nee, daarmee wordt de Heere God ook niet opeens onbetrouwbaar. Omdat hij blijkbaar niet altijd doet wat hij zegt. Weet je, als wij zeggen, bij God is geen verandering, dan bedoelen we daarmee niet, de Heere God is onbewogen. Integendeel, We hebben juist een zeer bewogen God, die onveranderlijk met zijn liefde en genade op ons leven is gericht. Hij wil niet dat wij verloren blijven leven, dat wij een doodlopende weg blijven gaan. Daarom laat hij het ons weten dat hij er is. Daarom maakt hij het ons duidelijk waar hij op uit is met ons leven. En hij deed het niet. Ja, het zijn de laatste woorden van onze tekst en dat zijn eigenlijk ook hele bijzondere woorden. Want de Bijbel staat vol met allerlei dingen die God wel doet. Machtige en bijzondere dingen. De schepping van de hemel en de aarde, de zonvloed, de uittocht uit Egypte, allemaal grote daden van God, die hij heeft aangekondigd en ook uitgevoerd. Maar hier is dit, de grote macht van God. Hij deed het niet. Ja, natuurlijk had hij het wel kunnen doen. Hij had Nineveh kunnen verwoesten. Zoals de Heere God dat alles eerder heeft gedaan bij de steden Sodom en Gomorra. Die werden in de tijd van Abraham helemaal ondersteboven gekeerd. En daar bleef toen echt niks van over. Maar bij Nineveh doet God het niet. Omdat de mensen zich bekeren. Ja, zo is nu de Heere God. Hij kan er ook van afzien. Omdat hij bewogen is, berouw heeft. Ja, en voor ons is dat misschien maar moeilijk te begrijpen. Om de Heere God hier zo te leren kennen, dat past niet direct zo goed in ons systeem. Want we kunnen ook als Jona denken, heel rechtlijnig. Als God een straf aankondigt, dan moet hij die vervolgens ook uitvoeren. En als de mensen van Nineveh zo slecht zijn, dan verdienen ze niet anders. Maar de Heere God doorbreekt dit rechtlijnige denken. Hij wendt het oordeel af, omdat de mensen tot geloof en tot bekering komen. Ja, en voor ons is het belangrijk om daar altijd rekening mee te houden. Want we geloven niet in een starre en een onbewogen God. Soms zijn er mensen die er helemaal van uitgaan dat alles van je leven van tevoren al helemaal vast ligt bij hem. Dat alle dingen komen, zoals ze moeten komen. Maar dat is niet bijbels. Dat is ten diepste heidensdenk. Want dan geloof je meer in het lot dan in de levende God. En dan raakt ook je gebedsleven verlamd. Want wat heeft het dan nog voor zin om te bidden? Om te bidden voor familieleden, voor klasgenoten, voor kinderen, collega's, mensen die een leven leiden zonder God? En wat heeft het dan voor zin om de boodschap van het evangelie door te geven? Als alles nou toch al van tevoren vast ligt, als onze toekomst toch al van tevoren vaststaat, dan heeft het toch geen zin meer om te bidden en te getuigen. Dan moet je het maar nemen zoals het komt. Maar het tegendeel is waar. Weet je, we beleven momenteel hele spannende tijden, waarin grote beslissingen vallen. Want door de boodschap van het evangelie worden alle mensen aangesproken. En wat doen we ermee? Laat je het langs je heen gaan? Wijs je het af? Houd je vast aan je eigen geluk of je eigen gelijk zonder God? Of hoor je de stem van God die jou roept in je leven? En ga je voor jezelf op zoek naar wat de Heere God tot u en jou wil zeggen? Naar wat de Heere God met ons leven bedoelt? Want ook wij mogen met ons leven een doorstart maken. Een nieuw begin waaraan geen einde komt. We mogen Jezus Christus leren kennen als degene die het oordeel van God voor ons heeft weggedragen. En we mogen hem volgen om zo de goede weg door het leven te gaan. En zo mogen we van Christus getuigen. Om ook andere mensen op het spoor van God te brengen. Want Heere God is onveranderlijk, maar is tegelijkertijd niet onbewogen. Hij is een God die reageert als wij bidden tot hem. Met een hart vol liefde en bewogenheid. Waarvan wij getuigen mogen zijn. Amen. We gaan met elkaar luisteren en zingen naar een psalm waarin het ook gaat over het berouw van God. Psalm 135, het achtste vers. Psalm 135, vers 8. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wat is het toch bijzonder om dit van u te mogen horen. Dat u een God bent die berouw kunt hebben. Dat is wel zo bijzonder. Omdat u daarmee ook uw hart laat spreken. Uw hart vol bewogenheid voor de mensen van deze wereld. Omdat u daarmee ook laat zien dat u reageert op hoe wij mensen zijn en hoe wij mensen worden. Dat als wij uw naam aanroepen, als wij ons vastgrijpen aan Christus, als de redder in onze nood, dan bent u genadig, dan schenkt u vergeving en ook een nieuw begin. Zo was dat toen in Nineveh, maar zo deed u dat ook met Jona zelf, die ook een verkeerde weg ging bij u vandaan. En zo bent u nog steeds ook voor ons. En we danken u daarvoor. Want heren, ook wij hebben onze zonden te belijden. Dat wij zo gauw en zo makkelijk de verkeerde wegen gaan. Maar het is nooit hopeloos. Want hoe diep een mens ook vallen kan, dieper dan Christus, kan niemand komen. En hoe ver een mens ook weg kan dwalen, Christus weet ons altijd weer te vinden. En dat geeft hoop en verwachting. En dat is waarom we willen bidden voor onszelf en voor elkaar. Heere, houd ons vast, heel dicht bij uw hart. En zo bidden we ook voor alle mensen die u niet kennen. Mensen die denken dat zij zonder u ook wel gelukkig kunnen zijn. Geef Heere dat hun ogen opengaan, dat hun hart ook zal opengaan voor de goede boodschap van het evangelie. Maar ook wij zelf, Heere, als wij misschien nog altijd hinken op twee gedachten. Of als er misschien dingen zijn in ons leven waar we zo mee worstelen en we komen er maar niet uit. Leer ons, Heer, om het in uw hand te leggen. En leer ons dan ook te zien op wat u ons wil schenken. En help ons ook, Heere God, om zo de weg tot Christus te gaan. In geloof en met vertrouwen. Omdat u het bent die ons roept. Heer onze God, wij danken u voor deze dienst. Ook dat we elkaar als voorganger en gemeente onverwacht weer mochten ontmoeten. We willen ook bidden om uw zegen voor de gemeente, voor de predikant die met vakantie is, voor de kerkenraad, allen die hier verantwoordelijkheden dragen in deze bijzondere tijd. Wilt u de gemeente ook bewaren bij uw woord, de mensen van de gemeente ook bewaren, dat ze niet wegzakken, wegdrijven, maar met hart en ziel aan u verbonden zullen zijn en zullen blijven. We willen voor de jongeren van de gemeente, wilt u ook hen helpen om de goede keuze van het geloof te maken? Wilt u in hun leven werken? En wilt u uw licht ook laten schijnen en uw geest ook laten waaien? Dat ze het gaan ontdekken, dat de boodschap van het evangelie zo ver uitgaat boven alle andere boodschappen die er zijn. En we willen ook bidden voor de kinderen van de gemeente. We danken dat ze erbij waren vanmiddag. En misschien ging er wel heel veel langs hen heen. Maar geef dat ze toch een indruk zullen krijgen van uw grote liefde die ook naar hen toe uitgaat. Wilt u zo met ons zijn en met ons gaan, ook in de week die voor ons ligt. Als we aan het werk zijn, als we op vakantie gaan, als we misschien blijde dingen hebben te verwachten, of als het momenteel misschien moeilijk of zorgelijk in ons leven is. Heere, gaat u met ons mee. Wijst u ons de weg en houdt u ons vast. In Jezus' naam. Amen. Psalm 103, vers 4 en 6. Dat is onze slotzang voor vanmiddag. Psalm 103. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.